Wat een mooie dingen hebben we al gezien vanmorgen allemaal met elkaar. Ik kan er niets aan toevoegen, maar ik ga het nog proberen. Misschien dat er nog andere dingen zijn die God aan ons wil laten zien. We hebben elkaar de vorige keer, toen ik hier was, 2 weken geleden, hebben we elkaar een gezegend nieuwjaar toegewenst. En dit is dan het thema, de sleutel tot een zinvol leven. De sleutel tot een zinvol 2013. En we hebben dat vanuit Jacobus gedaan. We slaan die brief van Jacobus opnieuw op. Jacobus hoofdstuk 1. En dan wil ik nu iets meer zeggen over die sleutel. Nu de zon nog wel een paar keer volgen. Dus om dat helemaal uit te werken. Maar vanmorgen willen we dan de eerste stap zetten. Wat is het belangrijk om naar Gods woord te luisteren? Dit is zo geweldig dat we dat kennen. Want als je in de maatschappij leeft. Ik was donderdag op weg naar iets, ik weet niet meer waar. Ik moest ergens zijn. Oh, in Antwerpen. Op donderdag was dat. En ik was net voor 8 in Antwerpen. En dan om 8, net voor 8 heb je iemand die altijd zijn dagboek schrijft en die dat doorgeeft. En donderdag was dat zo venijnig, zo vol kwaad, zo'n verafschuwing van God, zo alles wat met God te maken heeft. Dan denk ik, daar wordt een platform voor gegeven. Heel het volk hoort dat. En dat wordt in de mooiste woorden gezegd. En vanmorgen hebben we in Psalm 14 gelezen, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En wat is dat dwaas? Als je dat zegt, als je dat niet gelooft, dan gooi je de stomste dingen eruit. Uit je, en dan word je woedend om mensen die voor het leven gaan. De mensen die waarden verdedigen. En als het niet jouw waarden zijn, word je boos op ze. Goed, we gaan met elkaar naar die sleutel kijken. En Jacobus hoofdstuk 1, we lezen vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want ge weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Indien iemand echter van u in wijsheid tekort schiet, dat is, ja, dat is dat verbindingswoord, hij gaat verder, dan bidde hij God daarom. En in vers 12, zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. We zien dus dat Jacobus realistisch is en die zegt tegen ons, 2013 zal voor je een jaar zijn waarin je in verzoekingen valt. Kunnen beproevingen zijn van buitenaf, zoals we in die eerste verse lezen, dat zijn dingen die overvallen je. Je kan straks een ongeluk krijgen, een been breken. Het kan zijn dat er financiële noden komen in je leven. We weten het niet. En Jacobus zegt, het gaat gebeuren. Jacobus zegt niet, ik hoop van harte dat je allemaal gezond blijft. Ik hoop van harte dat het je voorspoedig gaat. Dat is allemaal zo oppervlakkig. Jacobus die zegt, je staat midden in de wereld. Er is een grote nood in de wereld. Daar sta je midden tussen. Ik wil je een sleutel geven om daarmee om leren te gaan. Want dat zal komen. En er zijn ook verzoekingen van binnenuit. We hebben dat de vorige keer gezien. Dat als je verzocht wordt van buitenaf, dan word je ook van binnenuit verzocht. Dan zijn het de begeerten. We hebben toen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gezien. Hoe die geestelijke mensen die in de tempel bezig waren met de dingen van God, hoe dat ze iemand zien liggen op straat. En die was dan een verzoeking overkomen, die was door rovers, was die neergeveld en was beroofd, die was gewond. En dan komt daar die begeerte van het hart. Dan zegt ze, ja, of ik volg mijn agenda nu, of deze man gaat mijn agenda bepalen. En we zien dat de priester en de leviet kiezen om hun eigen agenda te volgen en die man over te laten. En dat er een Samaritaan is die een hele agenda heeft, op reis is, naar een ver land, en zijn agenda opzij legt en voor die man kiest. En die komt dan in een keten, ik heb je gezegd, van 10 belangrijke stappen die hij neemt. Eerst moet hij zijn mirre geven, zijn specerijen geven, zijn wijn geven. Dan moet hij hem op zijn ezel zetten. Dan moet hij naar een nieuwe plaats, een hotel toe, waar hij hem onderdak geeft. Daar moet hij geld gaan geven. En dan gaat hij op reis naar zijn doel. En als hij bij dat doel is, dan komt hij, of klaar is, dan komt hij terug. Komt hij vragen, hoe gaat het? Heeft het nog meer gekost? En dan gaat hij voor hem zorgen. Dat betekent in de weg waarin wij staan, kan je gedeeltelijk je leven bepalen. Maar er kunnen dingen op je leven komen, waardoor heel je levenslijn wordt omgeswitcht. En Jacobus die zegt, ik wil je leren hoe je daarmee om moet gaan. Maar die dingen komen in je leven. En we gaan daar naar kijken. En allereerst gaan we eens kijken naar wat nu. Hopelijk doet hij dat. Mijn ding staat niet aan. Nu doet hij dat wel. Waarschijnlijk, vermoedelijk. Ja, zet hem maar om. Ja. Oké, wat doet verzoeking in ons leven? Als wij verzocht worden, dan worden wij op een T-kruispunt gezet. Rechtdoor gaan kunnen we niet. We worden dus stilgezet in ons leven. Op zichzelf is dat iets geweldigs. Je wordt stilgezet, je moet nadenken. En je moet gaan kiezen of ik ga links of ik ga rechts. Links is mijn eigen weg en rechts is Gods weg. En dat veroorzaakt in je een hele grote storm. Dat is niet eenvoudig. Als die dingen op je leven komen, dan kies je allereerst altijd om die weg te kiezen. Dat is het binnenste. Dat is die verzoeking. Zoals het staat in vers 12. Maar zalig ben je als je dat onder controle krijgt. Dat is altijd kiezen voor het korte termijn. Dat betekent dat je kiest zodat het binnen 2 minuten over is. Je staat voor een T-kruising. Er wordt je een vraag gesteld. Als je ja zegt, betekent dat je een boete moet betalen. Als je nee zegt, betekent dat je door kan rijden. En je zegt nee. En je gaat jouw weg. Maar dat betekent dat als je dan verder gaat, dan zal die leugen je leven gaan leiden. Dat is jouw weg. En dit is een oorzaak, dit is dan een simpel voorbeeld. Dit is een oorzaak van zoveel stress, zoveel ziekte ook. Ziekte. Er zijn veel mensen die sterven aan deze verkeerde keuzes. Echt sterven, hè? Die hun leven niet meer aankunnen. Verward raken in een en al emotie. Geen vertrouwen meer kennen in hun leven. Geen obstakels meer kunnen overwinnen. Zijn in paniek. En leven in een vlucht. Sommigen gebruiken de drank. Anderen de drugs. Een derde de tv. Feesten, weekenden. Duizenden jonge mensen zitten in deze problematiek. En velen plegen zelfmoord. Komen er niet meer uit. Ik zeg niet dat dat gemakkelijk is. Want hoe indrukwekkend was dit avondmaal vanmorgen. Hoe indrukwekkend is het als er iemand is die iets van zichzelf vertelt. Wat er in ons is. Deze keuze is vaak hartverscheurend. Voor jonge mensen. Als ze op het leven staan en ze ontmoeten de jongen of het meisje van hun leven. Prachtig. Maar ze weten dat die waar ze verliefd op zijn, ja, eigenlijk iemand is die totaal verkeerde principes heeft. Die in zonde leeft. Die die dingen doet, die dingen denkt, die niet goed zijn. Maar de liefde bedekt. En men gaat op weg. Korte termijn is dat zegenrijk. Oh, de wereld zit er vol van. Lange termijn gebrokenheid. We leven in een tijd waar op dit moment mensen getrouwd zijn. Scheiden. Binnen een week tijd een nieuwe relatie hebben. Na een dag met elkaar in bed liggen. En na een half jaar ontdekken dat het weer een catastrofe is. Korte termijn. Incidenteel. Tijdelijk. En men komt niet tot geluk. Men komt niet tot zaligheid. Men komt niet tot een intense vreugde. Want zalig geluk ontvang je enkel in duurzaamheid. In echte duurzaamheid. In iets wat blijft. Iets wat waardevol is. Dus God heeft het zo bepaald dat als wij in deze wereld leven, als wij 2013 binnengaan, dat hij wil niet dat er geen problemen op onze weg komen. Sommige brengt hij op onze weg. Maar hij wil onze sleutel geven om met die dingen om te gaan. Laat mij een voorbeeld noemen. Een prachtig voorbeeld. En niet voor niets is Daniël een onvoorstelbare bron van eindeloze inspiratie. Daniël is uit Jeruzalem verbannen naar Babel. Is een zeer intellectuele jongen, 17 jaar. En dan wandelt hij met de Heer. Kent dit principe goed. Kiest niet voor de korte termijn, heeft gekozen voor de lange termijn. En is met de Heer gewandeld. Komt op de hoogste trap. Bij koning Darius, je moet maar eens lezen, Daniël 6. Dan staat hij aan de top, onder Darius. De tweede man in een onvoorstelbaar groot rijk met 120 provincies. En Darius is een groot staatsman en hij organiseert zijn rijk zodat er elke provincie een gouverneur heeft. En hij wil Daniël boven die gouverneurs plaatsen om zo de leiding te geven. Want in Daniël was een uitnemende geest, staat er. Maar die 120, die willen dat niet. Die zijn jaloers, die zijn vol nijd. En die zoeken bij Daniël naar dingen die onjuist zijn, maar ze kunnen dat niet vinden. Naar corruptie, naar opstand, naar dubbele levens, maar dat kunnen ze niet vinden bij. En dan zoeken ze het in zijn geloofsleven, want ze weten dat dat zijn kracht is. En dan zeggen ze, nou Darius is daar gevoelig voor, zeggen Darius, we gaan een wet uitvaardigen, een wet van Meden en Perzen die niet herroepen kan worden. En we stellen voor dat enkele weken niemand mag bidden behalve tot jou. Nou hebben ze Daniël liggen. En Daniël wordt dan op dit punt geplaatst. Die hoort dat en die overdenkt dat. En die zal dit gedacht hebben. Zegt Heere God, luister eens. Nu sta ik als afgevaardigde van uw volk. In dit grote Babel sta ik op de hoogste ladder. Wat kan ik doen voor al uw kinderen? Ik kan zoveel doen. Wilt u mij op deze plaats houden? Ik wil uw dienaar zijn. En Heere, aanvaardt u van mij dat ik 3 weken niet bid? Want dit zou toch catastrofaal zijn als ik de zaken overdenk. Is het toch veel beter dat ik op deze post blijf? Want als ik op deze post ben, kan ik toch veel betekenen voor u? Kan ik uw woord verkondigen? Kan ik doen wat u behaagt? Ik kan aan iedereen tonen. Ik heb een platform. Ik heb de microfoon. Ik heb de media. Zo denkt Daniël niet. Dat is niet zijn zaak. Zijn zaak is wandelen met de Heere God. Zijn zaak is de waarheid volgen. Zijn zaak is God liefhebben boven alles. En Daniël gaat in gebed. Staat hier ook, hè? Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God. Dat doet Daniël. Zegt Heere God, dit is moeilijk. Dat kan ik niet. En in dat gebed openbaart God iets aan hem. Iets indrukwekkends. U weet dat die mannen zeggen, en ieder die overtreedt, wordt in de leeuwenkuil geworpen. Tegenwoordig heb je gevangenissen. En in sommige landen heb je nog dat men de doodstraf heeft. Ja. En toen de tijd, in die tijd had men in de stad een grote kuil met leeuwen. Die altijd op hun honger zaten. En ieder die veroordeeld werd, en de koning, dat was willekeurig, de koning die bepaalde dat, werden daarin gesmeten. En dan die leeuwen hadden wat te eten. En dat was het vonnis van Daniël. Maar Daniël krijgt iets groots van de Heere God. Daniël ziet leeuwen. Hij is in gebed en dan ziet hij de leeuwenkuil. Maar hij ziet de brullende leeuw. Hij ziet de brullende leeuw. Die hem verslindt. En hij kiest voor de leeuwenkuil. Omdat hij weet, als ik kies voor mijn weg, dan heeft de brullende leeuw mee te pakken. En dan ben ik verkocht. Dan heb ik niet meer mijn uitnemende geest. Dan heb ik niet meer mijn kracht. Dus Daniël, hij gaat het gebedsvertrek, de trap op naar zijn gebedsvertrek en bidt. En daar staan ze. 120 man staan te kijken. En ze hebben hem. En Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen. En God bewaart hem. We kennen het. En terwijl Daniël in de leeuwenkuil zit, zullen die 120 gefeest hebben. We hebben hem. Ze waren het allemaal eens met elkaar. Maar het was van korte duur. Daniël wordt gered. En deze 120 worden in de leeuwenkuil geworpen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt daar zelf in. Zo, je wordt stilgezet. En velen van ons zijn stilgezet. Nu. En sommigen zijn daarin blijven steken, zijn bitter. Maar de meesten, die doen beide. Die kiezen voor die weg en die kiezen voor die weg. Dat is de massa van het christendom. Wij kiezen voor de Heer zondags en we kiezen voor onszelf maandags. En we maken scheiding tussen het geestelijke en het natuurlijke. Tussen met God omgaan en met mensen omgaan. Met geestelijke offers omgaan, aanbidding en met materiële dingen omgaan. En we maken scheiding. We zijn Grieks in ons denken. We maken gewoon scheiding tussen de geestelijkheid en de leken. Maar in onze kringen hebben we dat niet. Geestelijke en leken. Nee, nee. Er hebben we geen heiligen en leken. We zijn allemaal heiligen. Zoals Erik zo prachtig heeft uitgelegd. Ook al hebben we zoveel zwakte. Maar als je aan beide aandacht geeft, dan ben je op een weg die heel moeilijk is. Dat is een weg voor je, maar die splitst zich. Dat is zo'n weg. Dat gaat niet. Dus op een gegeven moment sta je stil. En dit hou je niet lang vol. Want dat duurt een paar uur. En dan moet je naar het ziekenhuis. En zo zijn er heel velen die geestelijk in het ziekenhuis liggen. En niet krachtig zijn voor de Heere God. Gaat niet om dat je niet tijdelijk die kant kiest. Maar je moet weer terugkomen en die kant kiezen en je bekeren. Wat is dat belangrijk dat we dat zien? Daniël koos omdat hij de brullende leeuw zag. En die was voor hem veel gevaarlijker dan die leeuwen in de leeuwenkuil. En hij had gelijk. Hij had gelijk. Nou, laten we eens kijken wat Jacobus ons nu leert. Jacobus zegt, als je nou die weg gaat, dan is dit de vrucht in je leven. Teleurstelling, boosheid en vluchtgedrag. Poh, vluchten, weet je wel, wij denken vluchtelingen, asielzoekers. Nee, je kan zelf perfect hier zitten en gewoon een heel vluchtgedrag hebben. Niet met mensen durven praten, altijd bang zijn voor je innerlijke leven, niet kunnen delen, het helemaal verstoppen. Vluchtgedrag. Ook in je gedachten, nooit alleen kunnen zijn, nooit met je gedachten alleen kunnen zijn. Het 's nachts moeilijk hebben, omdat je hoofd vol zit en angsten in je leven. God wil je genezen als je de beproeving doorstaat. Gods weg, en daar gaan we over spreken de komende tijd, is wijsheid zoeken. Ik zal daar een keer een toespraak over houden. Wat is wijsheid? Dat is zo mooi. Gebed. En dan vooral een juist beeld van God. Jacobus geeft ons 4 enorme sleutels over wie God is. Moet je eens kijken wat hij zegt. God die allen geeft, eenvoudig weg zonder verwijt. Heb je zo'n godsbeeld? Ik ga daar nog eens uitgebreid over spreken. Heb je zo'n godsbeeld? Of is God iets totaal anders voor je? Jacobus geeft een indrukwekkend godsbeeld. Hij zegt nog meer, Vader noemt hij God. Vader der lichten, daar gaan we ook over spreken. Hij noemt God Vader. Prachtig vind ik dat. Een juist godsbeeld. Maar vanmorgen wil ik de eerste stap met u behandelen. Houd het voor enkel vreugde. En heb lief. Dus wanneer je dan op dat punt staat, waar de eerste reactie is, tjongejonge, wat gaat mij nu overkomen? Paniek, zegt Jacobus, gaat stilstaan en kijk naar deze 2 dingen. Ten eerste, houd het voor enkel vreugde. En ten tweede, liefhebben. Zo staat het. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen komt. En God heeft de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Liefhebben. Houd het voor enkel vreugde. Laat ons daar eens naar kijken, ten eerste. Wat betekent dat nu? Dat je, als je daar staat, het voor vreugde moet houden. Nou, betekent niet dat wat je overkomt je blij maakt. Dat betekent het niet. Betekent niet dat daar iets in zit van vreugde. Dat kan je niet taxeren. Dat, wat je ziet daar is een ramp voor jou. Maar Jacobus zegt, nu moet je leren als gelovige te reageren. En je moet zeggen, dit is een geweldige kans voor mij om te leren. Dit is een kans om Gode welgevallig te leven. Dit is een kans waar de Heere God mij iets zegt wat hij met geen enkel middel kan zeggen. Dit is een kans waarin ik kan oogsten wat met 10, 20, 30, 40 preken nooit gedaan kan worden. En dat is vreugde. Dat is fantastisch. Nou, de apostel Paulus gebruikt dit woord in Filippenzen. Paulus zegt, kijk, ik ben een Hebreër, zegt hij. Ik ben uit de stam van Benjamin. Ik draag de naam van de eerste koning van Israël, Saul. Uit dezelfde stam ben ik voortgekomen. En ik ben een genie. Ik ben geniaal in mijn denken. Ik ben de hoogste van de fariseeën. En dan zegt hij, maar ik heb Christus ontmoet, zegt hij. En dan zegt hij dit. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En ik houd het voor vuilnis. Is zijn opleiding vuilnis? Nee. Is het zo dat zijn afkomst als Benjamin niet minderwaardig is. Nee. Maar hij zegt, dit staat in mijn leven in de weg om echt Christus te kennen. Ik kan trots zijn op mijn vermogen, op mijn mogelijkheden. Ik kan trots zijn op mijn afkomst, maar het heeft allemaal geen waarde. Ik heb gezien dat ik uit genade mag leven. En dit, in contrast met Christus, is dit vuilnis. Ik houd het voor vuilnis. Nou, als wij dan zo'n moeilijkheid in ons leven tegenkomen, dan zijn we stilgezet en dan zeggen we, oh ja. Heere God, als ik het bekijk met mijn natuurlijke ogen, zeg ik, dit is rampzalig. Maar als ik het kijk met mijn geestelijke ogen, dan zeg ik, wat een vreugde. Nu ben ik een leerling. Nu is er iets in mijn leven wat ik niet aan kan. Nu moet ik afgeven. Nu kan ik echt uw heerlijkheid ervaren. Nu kan ik uw wonderen zien. Wat u gaat doen. En ik zie uit naar uw wonderen. En ik kies voor de leeuwenkuil. Want die brullende leeuw, die kan ik niet aan. Die is sterker dan ik. En die kan ik enkel maar door gebed overwinnen. Met u in contact te zijn. Daarom ging Daniël bidden. Omdat God hem de wijsheid gaf. Dat lange termijn het catastrofaal zal zijn. Als hij zou kiezen voor zijn eigen leven. Houd het voor louter vreugde. En tweede, wat hij zegt, heb lief. Oh, dat is de grootste uitdaging in ons leven. We gaan veel met mensen om en het is gewoon niet gemakkelijk. En ik praat nu tegen mezelf. Ook mij zijn er dingen waar ik moet leren lief te hebben. En het lukt me nog steeds niet. Waar ik soms hulp om vraag. Lief hebben, lief hebben, lief hebben. Waarom is dat zo belangrijk? Daar zijn twee redenen voor. Toen Petrus de Heer Jezus verloochend had, in Johannes 21 lezen we, toen Petrus de Heer Jezus verloochend had, toen ging hij zijn oude stiel weer oppakken. Hij was een visser en hij ging weer vissen. Hij zegt, ja, nu is het gedaan. Ik heb 3 jaar een grote mond gehad. En toen het puntje bij het paaltje kwam, was ik zo zwak als wat. En verloochen ik de Heer. Tegen een klein kind. En Petrus kon dat niet verwerken. Maar de Heer Jezus is magistraal. Hier hebben we de grootste pastorale werker die er bestaat. En hij roept Petrus. En hij vraagt aan Petrus, Petrus, heb je me lief? Zo zegt hij. Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Hou je van me? Heb je me lief, Petrus? Waarom vraagt hij niet, Petrus, heb je nou berouw over je verloochening? Petrus, hoe is het nu eigenlijk met je, Petrus? Ga je nu eens tot inzicht komen dat die grote mond van jou altijd te snel gaat? Dat je altijd dingen zegt die niet waar zijn, die je niet waar kunt maken. Heb je dat nu geleerd? Ben je nu niet op je snuffert gevallen, Petrus? Vraagt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus vraagt, heb je me lief? Waarom doet hij dat toch? En Petrus zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. En dan zegt de Heer Jezus, ga maar in de gemeente. Wijd mijn lammeren. Doe je werk. Hij zegt niet, doe het foutloos. Hij zegt niet, ik vraag je om me nooit meer te verloochenen. Hij zegt niet, ik vraag je om nooit fouten te maken. Helemaal niet, dan mag je gerust. Je mag gerust fouten maken. Kom van je stoel af. En maak fouten. Dat maken allemaal niet. Neem bijbelcitaten die helemaal verkeerd zijn. Als je me lief hebt. De Heer lief hebt. God vraagt niet foutloosheid. Dat heeft hij maar aan één gevraagd. En dat is de Heer Jezus. En die heeft de prijs behaald. Hij was foutloos. Wij zijn in hem en wij krijgen, omdat we in hem zijn, allemaal een 10. Omdat hij het gedaan heeft, maar wij zijn een 0. Hij is een 1. En hij staat voor ons. En wij zijn samen een 10. Liefhebben. Dat is het. Daar waar het om gaat. Waarom is die liefde zo belangrijk? Want die geneest je. Als je actief lief hebt, word je genezen. Dat genees je. En de Heer Jezus wist dat. En die zei tegen Petrus, heb lief. Dan hoef je niet naar een therapeut. Dan hoef je niet naar het ziekenhuis. Dan hoef je niet slaapmiddelen te gebruiken. Heb lief. Dat ga je zo onvoorstelbaar veel vreugde geven. Lief hebben. En dat genees je. En dan vergeet je de trauma van je verloochening voor dat kleine meisje. Vergeet je. Heb lief. Lieve mensen, heb lief. Actief. 'S Morgens uit je bed stappen. Maar met één opdracht is lief te hebben. Je man lief te hebben. Je vrouw lief te hebben. Je kinderen lief te hebben. Je kleinkinderen lief te hebben. Allen op je werk lief te hebben. Lief hebben. God boven alles. En de naaste als jezelf. Heb lief. Maar er is een tweede reden waarom dat je lief moet hebben. En de Heer Jezus zegt, wijd mijn lammeren. En de Heer Jezus weet dat wanneer je lief hebt, wanneer je hem echt lief hebt, hij zegt het meer dan deze. Wanneer je hem lief hebt boven alles. Dan zal je alles wat Jezus zou willen vragen, wil je me niet meer verloochenen, wil je de rechte weg gaan, automatisch doen. Want wat doe je voor iemand die je lief hebt? Is dat niet de vreugde van je hart om iets te doen wat die ander behaagt? Natuurlijk. Liefhebben is zo belangrijk in ons leven. Heb God lief boven alles. En het eerste wat wij willen besluiten in 2013 is ten eerste vreugde bedrijven. Houd het voor vreugde. Als gij in verzoeking komt. Ook al is het moeilijk. Als het eerste. En dan hebben we het voorbeeld van Daniël in onze gedachten. En het tweede is, wij willen lief hebben. En we willen lief hebben omdat dat ons geneest. En omdat we daarmee de Heere wandelen. Dan laat ik eindigen met dit. Vreugde hebben en lief hebben. Dat is in de Bijbel zowel een vrucht als een opdracht. De vrucht van de geest is blijdschap. De vrucht van de geest is liefde. Een vrucht is iets wat je niet kan maken. Dat groeit aan je. Maar het is ook een opdracht. Heb lief. Heb elkander lief. En blijdschap is ook een opdracht. Verblijd u ten alle tijden. En hoe moet dat dan? Ja, dat is dan juist dat gebed om wijsheid. Dat is wat Daniël deed. Naar boven gaan. En zeggen, Heer, ik richt me op de vrucht. Openbaar de vrucht in mijn leven. Laat je in gebed door het water van Gods zegen besproeien. Laat je in gebed door de zon van Gods warmte je groeien. De opdracht is te bidden en te vragen en te kiezen voor de vrucht. En zo is het beide. Het is een vrucht die jezelf zal verwonderen. Hoe vaak ben ik niet bij mensen geweest? Ik bezoek een vriend van mij die is lam van hier vandaan. Ik was er vorige week. Nu lag hij in de intensive care. Nu kon hij niet praten. En daar ligt hij dan. Net zo oud als ik. En dan sta ik daarbij en dan denk ik, jongen. Als er geen groot wonder gebeurt, is dit zijn leven verder. En hij kan niet praten, dus ik moet praten. Dus ik vroeg hem, is er hoop in je gedachten? En zijn ogen straalden. Zeg, heb je je oog nog gericht op datgene wat komt. Ja, knikt. Ja. Het beste komt nog, hè, jongen. Ja, ja, ja. Fantastisch. En ik was bemoedigd toen ik wegging. Dan dacht ik, wauw. Ja, wat een vreugde om daar te ontmoeten. Omdat in deze uitzichtloze situatie hij een gezegend 2013 zal krijgen. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Maar Gods wonderen zijn onbegrijpelijk. En ik wens je dat zo toe. En ik wens de gemeente dat zo toe. En dat er duizenden dit heerlijke mogen gaan ervaren. Het beste middel om voor de federale overheid de begroting in balans te krijgen, is deze heerlijkheid. En als wij het doen, scheelt het al iets voor Herentaals. Amen. O Vader, wilt u de wijsheid van u in ons leven laten regeren? En ik bid u dat er vreugde mag zijn in ons hart. En dat de liefde ons leven mag leiden. Ik bid u voor allen die hier aanwezig zijn. Allemaal staan ze op een T-kruispunt. Met de ene met veel grotere gevolgen dan de ander. Sommigen eten van twee walletjes en staan in zo'n hele grote split en dreigen in midden te scheuren. Doe uw werk vol van kracht en wonderen. En breng ons op uw eeuwige weg. In de naam van Jezus. Amen. Morgen is er nazorg, studie. Dus wanneer je daar wil zijn.